Vorige keer waren we in Lucas 9 bij de verheerlijking op de berg, zoals die episode heet, die trouwens ook in Marcus 9 beschreven wordt, en in Matthäus hoofdstuk 17, en voor een deel zelfs woordelijk gelijk, dat wil zeggen, niet alleen dit, maar ook wat er aan vooraf ging en wat er ook op volgt. Dat kan je dus bij de andere evangelisten precies zo vinden, met hier en daar een woord anders. Maar het komt toch in de praktijk op hetzelfde neer. En wij moeten er even in komen, dus ik vertel u dat wij hier in Lucas 9 eerst van doen hebben met de bekende episode die genoemd wordt de belijdenis van Petrus. Dat is vanaf vers 18. U vindt dat ook in Matthäus 16. Meestal in Matthäus wat uitgebreider. Maar dat is de gelegenheid waarbij de Heer vroeg: wie zeggen de mensen dat ik ben? Hetgeen toch interessante antwoorden oplevert, omdat dan vastgesteld wordt dat voordat de Messias komt, misschien dan toch eigenlijk, als het ware, eerst iemand anders moet komen. En misschien wel meerdere. Zoals daar zijn Mozes, een profeet als Mozes, of meer voor de hand liggend Elia, omdat de Oud-Testamentische geschiedenis daar min of meer mee afsluit, in Maleachi. Dat is ongeveer het laatste van de Oud-Testamentische geschiedenis ook. Waar gezegd wordt, ik zend u de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren, dat is niet de zondag dus, aanbreekt. Dus het wachten was op Elia, of de profeet als Mozes, bekend bij bijvoorbeeld de Samaritaanse vrouw. De profeet als Mozes. En dan had je nog een ander antwoord, dat was dat misschien Jeremia dan toch, dat Jezus Jeremia zou zijn of was, of althans, want dat steed erachter, dat voordat de Messias komt, komt eerst Jeremia. Dus dat vind ik de leukste van het stel, omdat wij als christenen kennen dat eigenlijk niet, maar de Joden wel, het idee dat Jeremia eerst moet komen. En de grap daarvan is, want ik vind het grappig, de grap daarvan is dat zij dus hebben vastgesteld dat het werk van Jeremia in zijn dagen niet voltooid is geworden. Wat niet correct is, maar zij stellen dat vast. Want zij zeggen, Jeremia loopt van de bladzijde van de Bijbel af, verdwijnt van het toneel, maar hij was nog niet klaar, want hij moest nog koninkrijken bouwen en planten. En omdat de Joden net christenen zijn en alles op zichzelf van toepassing brengen, hebben ze bedacht dat dus dat zal gebeuren, Jeremia dat moet doen als de Messias komt. Dus moet Jeremia eerst komen. En hen is, net als bij de christenen, hen is ontgaan dat Jeremia wel degelijk koninkrijken gebouwd en geplant heeft. Echter had dat niet betrekking op de Joden, maar op Israël, op de 10 stammen van Israël. Dat is dat verhaal. Nou ja, daar hoef ik ook niet verder op in te gaan, maar het wordt dus wel in de Bijbel opgeroepen, die gedachtegang. En het meest frappante vind ik persoonlijk van de geschiedenis rond het zogeheten getuigenis van Petrus, is dat Petrus zei, op de vraag, maar wie zeg jij dat ik ben? Zei Petrus, gij zei de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer tegen hem, maar denk erom dat je daar niet over praat. Hebben die nog? Er staat hier ook, hier in Lucas 9. Dat is vers 21, maar je zou moeten lezen gewoon vast aan vers 20. waar Petrus zegt, gij zijt de Christus Gods. Dit is het korte verslag, hè. Gij zijt de Christus Gods. En dan vers 21, en hij gebood hen scherpelijk en beval dat ze dat niemand zeggen zouden. Waarom niet? Nou ja, dat komt in de volgende versen. Namelijk de zoon des mensen. Het is ook frappant hoe de titel zoon Christus overgaat in zoon des mensen. Dat u begrijpt dat de titel zoon des mensen inderdaad punt 1 een titel is. En een andere aanduiding is, een andere titel is, van de Messias. Hebben we dat nog? Ja, je hebt van die lui die verzamelen titels. En namen en titels van de Heer Jezus, dat zijn er nogal wat. Als ik erover moet praten, zeg ik altijd, nou ja, staat bij mij in drie delen in de kast. Zulke dikke boeken. Namen en titels van Christus. Het is één werk. Drie delen. Hoe uitgebreid we het hebben, maar goed. Maar het zijn er dus nogal wat. En een van die titels, en naar menselijke maatstaven eigenlijk de belangrijkste titel, is die van zoon van Adam. Dat is deze. En dat is een titel die geërfd wordt door de Messias, omdat de titel zoon van Adam terechtkomt via Juda bij David en via David en Salomo. Niet te vergeten, bij de Messias, dus bij Christus. En vandaar dat de zoon van David de zoon des mensen is. Dat de zoon van David langs de andere weg ook tot zoon van God zou zijn, zoals het letterlijk zo staat in 2 Samuel 7. Dat is ook zo. Hij zal mij ten zoon zijn, zei de heer via Nathan, en ik zal hem tot vader zijn, enzovoorts. Zo staat het ook keurig in onze Statenvertaling. Maar die zoon des mensen, waarvan hij bij gelegenheid zegt, is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Die zoon des mensen zegt, de zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood ten derde dagen en opgewekt worden. Vers 22. Dat wil zeggen, dat koninkrijk dat geassocieerd wordt met het Messiasbegrip, om zo te zeggen. Dat koninkrijk dat de Messias zou brengen. Ik praat een beetje, ik doe mijn best tenminste, vanuit een Joods standpunt, weet u wel. De Messias, die komt een koninkrijk brengen, toch? Het Messiaanse Rijk. Nou goed, die Messias die zou het koninkrijk nog niet brengen. Althans niet openbaren. Wat er zou gebeuren is dat hij zou verworpen worden door de ouderlingen, overpriesters en schriftgeleerden. Dat zijn drie keer dezelfde mensen. Dit is de Joodse Hoge Raad. Het hoogste gezagsorgaan binnen het Jodendom. Die heten dus ouderlingen, omdat ze ouder zijn in rang. Ze zijn overpriesters, niet alleen priesters, maar overpriesters, omdat ze in die raad zitten. En als priesters zijn ze per definitie schriftgeleerden. En dus hij zou uitdrukkelijk door de Joodse regering, als je dat zo zeggen kunt, worden gedood. En hij zou ten derde dagen worden opgewekt. En daarna komt een praktische consequentie daarvan. Hij zei dat tot alles zo iemand achter mij wil komen, mijn volgeling wil zijn, mijn aanhanger, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. De eigenaardigheid daarvan is dat in de praktijk, ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt, maar ik bedoel het toch heel serieus, dat in de praktijk men geneigd is als volgers, zich wel eens van volgeling van Jezus of van Christus te noemen, maar daarbij verloochent men niet zichzelf, in tegendeel. Of moet ik die nou verder uitleggen? Dan stelt men zichzelf centraal. En men hoopt dat ook. Men hoopt dan ook dat de Heer zijn werk doet, enzovoorts. Dat wil zeggen, om ons te helpen bij al wat wij denken te moeten doen, of te kunnen doen, of niet te kunnen doen, maar in ieder geval, hij wordt ons hulpje dan in onze levensweg, enzovoorts. Dat is niet jezelf verloochenen. Dat is het tegenovergestelde. En dat is wat in de praktijk gebeurt. Ik heb altijd moeite met dat te realiseren. Maar als ik me niet realiseer, begrijp ik zoveel, laten we zeggen, theologische lectuur niet. Waar hebben die mensen het over? Hoe komen ze daarbij? En denken, oh ja, het gaat over henzelf. Het is enzovoorts. En men denkt dat religie daarvoor is. Dan moet ik u toegeven dat religie daar inderdaad voor is. Maar daarom blijf ik ook altijd roepen dat wij niet religieus zijn. Dat is moeilijkheden zoeken, dat weet ik wel. Maar toch blijf ik het roepen, want strikt genomen is dat volkomen correct. Zo is het. Wij zijn gelovigen en wij hopen niet, wij rekenen niet op dat de Heer voor ons zorgt. Wij primair niet. Wij geven ons over aan hem en wij vertrouwen dat hij zijn werk doet. En waar wij daarin betrokken zijn, hopen wij, rekenen wij erop dat hij voor ons zorgt en ons geeft wat wij nodig hebben in de dienst aan hem. In de dagen die ons over zijn in het vlees, zei Petrus. En dan moet ik het dan ook verder bij laten. Zie? Wat primair is, dat hij zijn werk zou doen, hij werkt zijn plan uit. En dat is wat de Heer hier probeert te vertellen aan zijn discipelen. En ik zei, probeer te vertellen, want u weet hoe het is. Hij doet het daarna nog een keer, een halve bladzijde verder. Want vanaf vers 43 komen wij terecht onder het kopje tweede aankondiging van het lijden. Want dit was de eerste vanaf vers 21. Althans hier in deze context, hier in Lucas. En dan staat het weer in vers 44, leg gij deze woorden in uw oren, want de Zoon des mensen zal overgeleverd worden in der mensen handen. Maar zij verstonden dit woord niet en het was voor hen verborgen, alzo dat zij het niet begrepen. En wat ze wel begrepen hadden, was dat ze het niet begrepen. Want dat staat erachter. Want er staat, en zij vreesden van dat woord hem te vragen. Eigenlijk wilden ze het niet horen, nee. Het bleef verborgen. En misschien geneerden ze zich gewoon om te vragen, hoe bedoelt u? Maar ze begrepen het dus niet. Ik moet er altijd bij zeggen, dat zoals het hier staat in vers 22, ja, dit is waar de Heer over sprak. Of hij het letterlijk zo gezegd heeft, dat weet ik niet zeker. Want dat verschijnsel van letterlijke citaten tussen aanhalingstekens, dat kennen wij in de Bijbel niet. En als die te moeilijk is, zeg ik weer, oké, wat zei Petrus op de vraag, en wie zeg jij dat ik ben? Hij zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Want dat staat in Matthäus 16. Maar ik heb nou Lucas voor me liggen. En daar staat dat hij zei, de Christus Gods. Wat zei hij nou letterlijk? Ja, dat weten we niet. Maar hij zei dat hij geloofde dat Jezus was de Christus Gods. En dus de Zoon van de levende God. Want dat is de Christus Gods. Het verslag maakt het korter. Maar het is nooit bedoeld een letterlijk citaat te zijn. Daarom ontbreken dus ook aanhalingstekens. En daar moet je mee leren omgaan, dat het nou eenmaal zo is. Dus wat heeft de Heer nou precies gezegd omtrent zijn lijden en dood en opstanding ten derde dagen? Ja, dat weten we niet. We weten alleen dat hij het zodanig gezegd heeft dat de discipelen het niet begrepen hebben. En meer hoeven we daar ook niet van te weten. Toch? Dat ze daar niet op bedacht waren, op de inhoud daarvan, zal een rol meegespeeld hebben, dat ze het niet begrepen hebben. We kwamen er niet op dat hij dat ermee bedoelde. Maar wat zal hij gezegd hebben? Ik weet het niet. Nou ja, misschien heeft hij wel verwezen naar oud-testamentische schriftplaatsen. En dan zegt u, dat staat er toch niet? Dan zeg ik, nee, maar dat is het nou juist. Wij komen dus niet verder dan vast te stellen dat hoe hij het ook gezegd heeft, de discipelen hebben het niet begrepen. En daarna is de vraag, was dat dan de bedoeling misschien, dat ze het dan toch niet begrepen? Want, noem nog zo'n voorbeeld, zeg ik dan altijd tegen mezelf. Dat is hier een eentje voor, denk ik. Maar goed, of komt het nog? Ik moet er ook nog even aan wennen. Want bij gelegenheid, dit was dan eventueel Matteüs 16, 17, 18. Maar in Matteüs 13, dat weet u toch, toen ging de heer uit het huis, zat bij de zee en ging in een boot en stak van wal. Ik vind het altijd mooi om het zo te zeggen. Om vanwege de dubbelzinnigheid. En hij vertelde hen gelijkenissen. Dat van wal steken is al zichzelf al een gelijkenis geworden. Hè? Ik vind het prachtig. En de discipelen, als door een adder gebeten, of hoe dat maar heten mag, vroegen hem, waarom spreekt hij tot hen door gelijkenissen? En toen zei de heer, nou ja, jullie mogen het wel weten, maar hoe dat zit met de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Ik spreek je nog, dat kan daarna ook. Hij zei, maar deze is het niet gegeven, want ik spreek tot hen opdat zij zouden horen en niet verstaan, zien en niet bemerken enzovoorts. Zodat het idee is dat de Heer niet tot zijn discipelen zegt hoe het zou gaan, maar hij doet het op zodanige wijze dat ze het niet begrijpen. Maar we weten ook, omdat het elders vermeld wordt, dat na zijn opstanding, dan staat er ineens, toen begrepen ze wel dat hij wat hij gezegd had en waarover hij gesproken had enzovoorts. Maar op het moment van spreken zelf, niet. En waarom dat is? Nou ja, er waren nou eenmaal dingen die toen verborgen moesten blijven. En dat is ook precies het woord dat gebruikt wordt. Het was voor hen verborgen in vers 45. Want strikt genomen, het lijdende dood van de Heere Jezus, van hem die wij later kennen als de Messias, maakt deel uit van de verborgenheid. Er waren dingen die niet uitgebreid geopenbaard, nee, uitgebreid moet ik weglaten, ik moet gewoon zeggen, die niet geopenbaard zijn. En u weet het, want u hoort mij niet voor het eerst spreken, dus dan kan ik gewoon weer zeggen dat je nergens in het Oude Testament expliciet kunt lezen over het lijden dat op de Christus komen zou. Dat leren wij pas achteraf. De uitdrukking die ik nu gebruik, die is natuurlijk, dat weet u waarschijnlijk, die is van Petrus. 1 Petrus 1, dat is lang na de opstanding van Christus. Zie? En voor zover het Oude Testament er toch melding van maakt, is het in bedekte termen. En ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar we hebben net dat lied gezongen, 883 was het. De Heer is mijn herder. En laatst kwam ik tot mijn eigen verbijstering, tot de vaststelling dat in de NBG, in de NBG-vertaling van 1951, of wat was het, nog eerder geloof ik, het is het Oude Testament, dan lees je Psalm 23, want het is Psalm 23. Maar in mijn Bijbel, mijn Statenvertaling staat, al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. En het drong ineens tot me door dat in de NBG staat, al ging ik door een dal van diepe duisternis. Die ken ik wel uit het lied. Uit een andere versie van die psalm, een berijmde versie. Een dal van diepe duisternis. Ik weet niet hoe dat zo gekomen is. Maar de psalm spreekt over de dood. Erin en eruit. Letterlijk. En wat dat is, ja, men zegt natuurlijk, ja, het is een dichter. Dus dan krijg je die overdreven hyperbolische taal. Dat die volstrekte overdrijving, hemelhoog jauchzend, ons zo'n tode betreurt, en hoe dat allemaal maar heet mag. Dus dan zit hij een beetje in de put, zit een beetje tegen, en dan wordt het meteen door een dal van diepe duisternis enzovoorts. Nee, het gaat over de dood. Maar ja, hoe expliciet staat het daar? De Heer is mijn herder, de Heer is nog niet een herder. Die is dan niet van de agrarische sector, zal ik maar zeggen. Bovendien, wat moet hij met die schapen op bij heidenen? Maar ja, laat maar zitten. Het is een rare associatie. Het is beeldspraak, bedoel ik te zeggen. Met alle respect, maar het is beeldspraak. Dus ja, een dal van schaduw des doods. Je kan ook zeggen, bedoeld is, het lijkt op de dood, enzovoort. Maar in werkelijkheid, de psalm gaat over de Messias, over de Heer Jezus Christus, die daadwerkelijk de dood in zou gaan en er weer uit. En uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Stok en staf zijn een beeld van opstanding. Moet ik dat uitleggen? Ik hoop het niet. Dat mogen toch duidelijk zijn. Nee, niet alleen de staf van Aaron bedoel ik, hè. Die ook, maar doe maar. Het is beeldspraak, maar wat mij betreft een betrekkelijk simpele eigenlijk. En de andere is natuurlijk die van Jesaja, want als ik zeg, staat nergens in het Oude Testament, is er altijd wel iemand die roept, of op zijn minst denkt, Jesaja 53 dan. En dan zeg ik, ja, daar staat gelijk een schaap, gelijk een lam werd uit de slachtbank geleid, gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open. Gelijk. Dat is beeldspraak. Waar gaat het over? Dat is de goede vraag. Die vraag werd gesteld door de beroemde kamerling, die daar wereldberoemd mee geworden is tot vandaag. Over wie zegt de profeet dit? Dat is de goede vraag. En dan staat er over Filippus en hij verkondigde hem Jezus. En daarom weten wij met zekerheid expliciet dat Jesaja 53 over de Heer Jezus gaat. Hetzelfde geldt natuurlijk voor iets als Psalm 16 uit Handelingen 2 en Handelingen 13 enzovoort. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten en wat het maar was. Het gaat over de Heer Jezus, maar staat nergens expliciet. Het maakt namelijk deel uit van de verborgenheid. Want, zegt 1 Korinthe, meen ik, die zegt, ja, als de oversten der wereld de verborgenheid gekend hadden, dan zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Het zou hun plan anders geweest zijn. Dus het werd niet bekendgemaakt. Het bleef verborgen. Afgezien daarvan, het betekent natuurlijk ook dat men in de dagen van de Heer Jezus geen enkel excuus had om niet te geloven dat hij de Messias was. Ze konden moeilijk zeggen, maar hij moet eerst nog sterven en uit de dood opstaan. Er is geen enkel rechtstreeks bewijs voor. Hooguit een vermoeden. Maar goed, waar men toch tot die conclusie komt, is dat ook wel, laten we zeggen, in vertrouwde handen en kan er verder geen kwaad. Maar zo ligt dat. En vandaar dat je bij het Nieuwe Testament hebben, waarin achteraf gezegd wordt wat die uitdrukkingen in het Oude Testament feitelijk betekenen. Dat is wat Paulus zei, dat zijn bediening bestaat uit het vervullen van de schriften. En daarmee van de verborgenheid, want het zegt hij letterlijk zo in Colossense. Zie? We vertellen hoe dat zit. Ik ben van mening namelijk dat Paulus ook in wezen niks nieuws vertelt. Ik ben van mening, in tegenstelling tot al die ultradispensationalisten, ik ben van mening dat wat Paulus aan gemeentelijke waarheid onderwijst, alles ontleend is aan het Oude Testament. Niet omdat het daar geopenbaard is, maar omdat het daar verborgen is. En daar laat hij zijn licht op schijnen. Dat is wat hij doet. En dit, de tijd waarover wij hier spreken, Lucas 9, om zo te zeggen, is wel degelijk oud-testamentische tijd. Dat is officieel nog onder de wet. Het zijn nog maar een paar dagen misschien, maar het is nog oud-testamentische tijd. En de hint is naar wat hierna komt. Zie? Nou goed. Maar het gaat dus over de Zoon des Mensen, de Christus, maar tegelijkertijd Daar rust een embargo op. Want embargo's, dat weet u, die rusten ergens op, hè. Ja, wat het maar is. Het mocht nog niet verteld worden. Wat langzaam uitlekte. Ja, dat heb je met die dingen. Dat lekt langzamerhand uit. Maar toch, het is deel van de verborgenheid. En het gevolg ervan is dat niet het koninkrijk openbaar wordt. Maar in tegendeel, wie achter de Heer wil komen, volgeling van Christus wil zijn, die verloochenen zichzelf. We nemen zijn kruis op. Je kan het niet genoeg beklemtonen. Die verloochenen zichzelf. Dus tegenovergestelde nog een keer van wat men tegenwoordig predikt. Tegenwoordig predikt men, wij zijn belangrijk. Hoe weten we dat? Omdat de Heer ons lief heeft. Want wees maar blij dat je een zondaar bent, want de Heer heeft zondaren lief. Enzovoort. Het is de omgekeerde wereld. Wij zouden de Heer lief hebben. Ja. En dat de Heer ons lief heeft, is niet omdat we belangrijk zijn. Echt niet. Het is om wie hij is, niet om wie wij zijn. En daarom moeten we wat anders worden. En omdat hij ons lief heeft, zorgt hij dat we wat anders worden als wij willen. Want omdat hij ons lief heeft, is het niet verplicht. Laat hij ons die vrijheid. Of ga ik nou te snel? Dit is toch niet zo moeilijk te begrijpen allemaal. Toch? Nee. En dus zegt de Heer tegen wat ze heet zijn discipelen, zijn volgelingen. Hij zegt, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Het is eigenaardig dat woord kruis, want wij zijn eraan gewend, maar wij leven 2000 jaren pak een beet, ongeveer. Na de kruisiging en kennen de uitdrukking. Maar waar haalt de Heer eigenlijk die term vandaan als hij zegt, neem eens een kruis op? Daar zijn meerdere antwoorden op. De eerste antwoord is, dat heeft hij zo niet gezegd. Letterlijk. En de term komt dan niet bij de Heer vandaan, maar in dit geval bij Lucas vandaan. Er zijn nog een paar schriftplaatsen trouwens. Over het kruis van Christus enzovoorts. Want het is de uitdrukking geworden voor het lijden en de vervolging dus van hen die trouw blijven of trouw zijn aan het woord van God. Aan de gelovigen. Die worden door de wereld verworpen en in dat in navolging van de Heer Jezus Christus. En het kruis is daar het symbool van geworden. En deze woorden zijn achteraf geschreven als verslag van deze gebeurtenissen. Het kan best dat Lucas dan deze term gebruikt. Dat lijkt mij meer voor de hand te liggen dan dat de Heer zelf zegt, neem zijn kruis op zich, want er kan nooit een vaste uitdrukking geweest zijn in die dagen. En zeker al niet onder het Jodendom. Heb u dat nog? Neemt niet weg dat het gewoon dit, zoals wij het lezen, gewoon het woord van God is. En wat er staat is dus dat, zoals de Heer verworpen zal worden door het Joodse volk in het bijzonder en door de wereld in het algemeen, zo zou het ook gebeuren met de gelovigen. Je kunt het trouwens uitgebreider lezen in het Johannesevangelie. Waar de Heer zegt, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten, enzovoorts. En het is omdat wij van de wereld niet zijn. Ik niet, en jullie ook niet. Want als we van de wereld waren, de wereld zou het hare lief hebben. Maar het is het tegenovergestelde. En dat wordt aangeduid met het begrip kruis, dat lijkt mij duidelijk. Zo kennen wij de uitdrukking inmiddels dus ook. Maar het kan ook best dat die uitdrukking reeds door Lucas gekend wordt. En misschien heeft hij hem ingevoerd, dat weten wij niet. Maar de waarheid van wat hier staat, wordt daar niks anders van. Het is het woord van God en de term nemen zijn kruis dagelijks op wil zeggen dat het niet maar gaat om het lijden in de wereld als zodanig, zoals elk mens dat ondergaat. Al hebben we soms afgesproken dat we er liever niet over praten. Dat is dat comme il faut, volgens de Fransen dan. Maar Men doet het dan niet. Maar dat is het natuurlijk wel. Dat weet iedereen, bedoel ik. Hè? Dat is een van de vraagstukken van de filosofen. Het vraagstuk van het lijden van de wereld of van de mens. Daarom wordt men gefascineerd door het boek Job. Voor dat doel bevat het boek Job dan ook enige tientallen hoofdstukken, zodat men er lekker in kan verdwalen. En heb je nog geen antwoord op de vraag van het... Hè? De Bijbel is ook vol humor, hoor. Ik vind het humor. Serieus. Ja. Het geheim van het lijden, dat is niet maar alleen voor gelovigen of zo. Voor gelovigen geldt specifiek dat kruis, waardoor een gelovige anders in de wereld staat dan de niet wedergeboren mens. Dat is wat het is. En dat is lijden, niet in het algemeen, maar dat is lijden om zijn naams wil. Zo heet dat. En er is een groot onderscheid tussen. Dus, zo iemand achter mij wil komen, verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Soms denk ik alle dagen die over zijn in het vlees. Waarin men de Heer zou dienen, brengen dit mee. Het plaatst een mens, een gelovige, buiten de tegenwoordige boze wereld. En dat is ook de bedoeling. En dan staat er, want wie zijn leven behouden wil. Sommigen denken dat behoudenis daaruit bestaat dat ons oude leven behouden blijft. Of behouden wordt. Dit is eigenlijk de moderne vrijzinnige theologie, toch? De Heer is er voor ons. Maar wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Daarom zijn zoveel christenen op het eind van hun leven in ouder op hoge leeftijd teleurgesteld. Het heeft toch niet gebracht wat ze dachten, hoopten, wat ze begrepen hadden, wat hen is wijsgemaakt of hoe je dat maar zeggen moet. Nee? Maar ja, het staat er toch, wie alleen voor dit leven op Christus is hopende, is de beklagenswaardigste, heet dat, de ellendigste, staat er vertaling van alle mensen. Staat er toch heus duidelijk genoeg, hoor. Ja. Maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, dat hangt samen met dat kruis uit vers 23, om mijnentwil, die zal het behouden. Maar daarmee gaat het uiteraard om het leven dat de Heer geeft door wedergeboorte, het nieuwe leven. En de resultaten daarvan. Er staat een hele reeks van schriftverwijzingen onder, zodat u ziet dat het niet alleen hier staat, hè. Het is een vaste Bijbelse waarheid. Enzovoort. Want dat koninkrijk wordt nog niet openbaar. Dat komt pas later. Daarover spreekt vers 26 en 27. Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben. Wie zich onttrokken zal hebben. Want schamen is achteruit wijken. Hè? Dat weet u. Hè? Het oorspronkelijk Hebreeuwse woord vertaald met schamen. Beschaamd worden. Heeft de betekenis van achterwaarts wijken. Of in plat Nederlands door de grond zakken. Maar in ieder geval uit het beeld verdwijnen. Uit focus raken. Voor de fotografen onder u. Wie zich mijns en mijne woorden zal geschaamd hebben. Dient zal de Zoon des Mensen zich schamen wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en die des Vaders en der heilige engelen. Maar dat is pas in zijn wederkomst, uiteraard. Zodat hier feitelijk aangekondigd wordt, hoe bedekt dan misschien ook, een periode tussen het lijden dat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En dat is weer de uitdrukking uit 1 Petrus 1. Niettemin staat er, vers 27, zijn sommigen, degenen die hier staan, die de dood niet zullen smaken totdat zij het koninkrijk God zullen gezien hebben. Daar is veel om te doen, wat dat betekent. Dikwijls wordt er gewoon plat gedacht en denkt men dat het gaat om sommigen worden zo oud dat ze het nog zullen zien. En dan zegt men, daar hebben de discipelen het idee vandaan dat binnen hun generatie de wederkomst van Christus zal plaatsvinden. Het koninkrijk zal openbaar worden. Ik geloof daar niets van. Echt niet. Omdat ik daar de sporen niet van merk. Ook niet in de prediking door de apostelen enzovoorts. Niets van dat alles. En bovendien, het is niet gebeurd. Dus dat is duidelijk genoeg. Er valt verder niks op aan te merken. Dus moet het over wat anders gaan. En ik hou van, laten we het eenvoudig houden. Dat meen ik serieus. Laten we het eenvoudig houden en gewoon verder lezen. Want wat we hierna voorgeschoteld krijgen. En wat ik vorige keer besproken heb. Toch? Ja, heel lang geleden. Dat is de zogeheten verheerlijking op de berg. En daar waren dus 3 van de 12 discipelen. Sommigen dergenen die hier staan. Er waren 3 van de 12 discipelen. Dat is maar een kwart. Die met de Heer de berg opgingen. En wij weten nog steeds niet welke berg het was. We hebben bij het volgende opgevonden. We hebben ergens een bordje neergezet. Dan moeten al die gidsen uit hun hoofd leren waar het is. Want dan moeten ze de toeristen naartoe brengen natuurlijk. Dan moeten ze uitkijken. Dat is de berg van de verheerlijking. Of hoe ze dat dan maar noemen. Meestal in een Rooms-Katholiek jargon dat het mijne niet is. Dus ja, ik weet het niet precies. Maar zoiets. Soms in het Latijn natuurlijk. Maar toch, maar men weet niet welke berg het is. Men wijst er maar een aan. Maar we weten het niet. De berg der verheerlijking. En daar zagen die 3 discipelen, zagen de Heer in een veranderde gedaante. Vers 29, werd de gedaante zijns aangezichts veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. Niet alleen zijn aangezicht, maar ook zijn kleding werd veranderd en zeer blinkende. En het voorgaande vers zei, vers 27 zei, sommigen die hier staan zullen de dood niets maken totdat zij het koninkrijk God zullen gezien hebben. Iets met heerlijkheid van de Zoon des Mensen en des Vaders uit vers 26. Hoe moeilijk kan het wezen? Want wat zij te zien kregen op de zogeheten berg der verheerlijking was een uitbeelding. Mijn vader noemde het een miniatuur. Ja, een miniatuur van het koninkrijk. De verheerlijkte Christus namelijk, zoals hij eruit moet zien, zou je denken, dus in zijn wederkomst, als hij zal verschijnen. Dat is op een berg trouwens. Die weten we wel, want dat is de Olijfberg. Dus als je dan toch een berg der verheerlijking moet aanwijzen, dan denk ik eerst altijd de Olijfberg. Om praktische redenen is het misschien niet zo, want het was natuurlijk in afzondering. En als je je af wil zonderen vandaag op de Olijfberg, zal het niet meevallen. Want het is de drukte van heb ik jou daar. Dat was het. Nou ja, toen reden er nog niet die bussen. Files van bussen, hè. 'S morgen vroeg, wat een ellende, mensen. Maar goed. Dus het zal toch wel ergens anders geweest zijn, maar dit is de associatie, hè. En ziet, niet alleen zagen ze de Heer in een verheerlijkte gedaante, maar zij zagen ook 2 mannen, welke waren. Nou, raad eens wat. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En sommigen zeggen hij is Mozes, anderen zeggen hij is Elia. En wat krijg je hier? Mozes en Elia. Anderen zeggen de profeet, dat is dan Mozes, hè. De profeet als Mozes. En hier heb je ze, Mozes en Elia. Daar heb ik weinig over te melden vandaag, omdat ik niet zo heel lang geleden, maar misschien is het ook alweer een paar jaar, daar een keer een hele dag over gesproken heb. De 2 olijftakken. De 2 olijfbomen, of hoe ik het maar genoemd heb. 2 olijftakken. Oké. Want de komst van Mozes en Elia wordt aangekondigd via Zacharia 4 in het visioen van 2 olijftakken, dan wel 2 olijfbomen en kandelaren en wat er maar omheen hangt. En want daarvan wordt gezegd dat zij zijn de 2 getuigen uit Openbaring 11. En uit Openbaring 11 blijkt, ik snap niet waarom men daar tegen protesteert, het blijkt gewoon dat dat Mozes en Elia zijn, al staan hun namen er niet bij. Maar ja, hun attributen staan erbij, dus dan weet je wie het zijn. Daar zijn attributen voor. Uit miniaturen en andere beeldende kunst, zal ik maar zeggen. De een had macht om het water in bloed te verkeren, toch? En de ander had macht om de hemel te sluiten dat het niet zou regenen. 3,5 jaar. Dus ja, hoe moeilijk kan het wezen? Dat zijn Mozes en Elia, die in het Oude Testament natuurlijk al zich, zich gemanifesteerd hebben, omdat zij de grote profeten waren in het Oude Testament, die wonderen deden, die tekenen. Tekenen. Nee, het kwam vaker voor, maar bij hen was het gewoon. Was het een norm, dat is wat ze deden. Wonderen en tekenen. Ik heb ooit een keer al wonderen en tekenen in de Bijbel besproken. Het zal ook wel jaren geduurd hebben, maar dat weet ik nou niet meer. Maar dat zijn die van Mozes en dat zijn die van Elia, Elja en daarna nog een paar. Maar zoiets. En ze hebben dezelfde strekking als alles wonderen, namelijk tekenen in het Nieuwe Testament. Ze zijn uitbeeldingen van het tegenwoordige werk van Christus. Zodat Mozes en Elia geassocieerd worden met ons, met de gemeente. En vandaar dan ook dat als de gemeente wordt weggeraapt, ik vind dat een mooie uitdrukking, die gebruikt niemand, maar dat via het Engelse, als de gemeente wordt weggeraapt, nou ja, en uit Jesaja, wat was het? 52? Uit Jesaja 52. Als de gemeente wordt weggeraapt, dan moet je toch minstens twee hebben als twee getuigen die het woord Gods verkondigen in de wereld. En als er verder niemand is, moeten ze dat toch doen aan het Joodse volk, primair, beginnende bij Jeruzalem. Nou, dat is wat ze doen. En dat zijn die twee getuigen uit Openbaring 11. Mozes en Elia, die het gemeentelijke werk voortzetten nog voor de wederkomst van Christus. Nou ja, check. Wederkomst van Christus. Nog voordat hij komt aan het eind van de 70ste week op de Olijfberg, bedoelde ik te zeggen. Hebben jullie dat nog? Zo'n gemeentelijk werk. Daarna worden ze gedood en staan ze weer op uit de dood en varen ze ten hemel. Dat zijn allemaal gemeentelijke dingen, toch? Mag niet al te moeilijk zijn. Enzovoort, enzovoort. En ik ben van mening, want ik zeg het nu maar kortheidshalve. Zoek het maar na en anders luister die opname maar na. Ik ben van mening dat al die keren dat we in de Bijbel ineens twee mannen in witte klederen tegenkomen, dat diezelfde twee mannen zijn. Mozes en Elia. Daar staat er niet bij. Nee, er staat wel meer niet bij. Hoezo staat het er niet bij? Nee, dat heb je met verslaggeving. Het meeste staat er niet bij. Dat heb ik altijd als ik de krant lees ook. Staat er niet bij. Of als ik naar de Nationale kijk of luisteren, mij staat er niet bij. Dan heb ik altijd vragen die niet gesteld worden, die niet beantwoord, staat er niet bij. Hoe is het zo gekomen? Staat er niet bij. Nee, natuurlijk niet. Je moet een verslag maken. En dat is wat de journalist leert, of geacht wordt te leren. De dingen die hij wel degelijk moet vertellen en dat wat minder belangrijk is, laat hij weg. Maar je laat ons met vragen achter. Staat er niet bij. Twee mannen in witte klederen, die ken je toch? Nou ja, niet iedereen, maar Petrus, Johannes en Jacobus kenden ze wel. Toch? Mag niet moeilijk zijn. Iemand zei, maar het zijn engelen. En zeg ik, waar staat het? Dat is toch wel de vraag of dat er staat. En wat dan nog? Het woord engel betekent boodschapper, dat is het. En dat er boodschappers zijn, ja, per definitie, dat is wat ze zijn. En waren en zullen zijn in de toekomst alsnog. En daarom komen ze ook alsnog. Waar nog bij komt, en dit vind ik een hele mooie, een hele sterke, waar nog bij komt, dat als dus iemand, het is mijn vaste verhaal, hè, als dus iemand in de tijd gezegd zal hebben, eerst moeten Mozes en Elia nog komen, Dan zou Petrus, Jacobus en Johannes gezegd kunnen hebben. Maar die zijn al geweest, we hebben ze gezien. Toen wij met hem op de Heilige Berg waren. En die citeer ik uit 2 Petrus, als ik me goed herinner. Met andere woorden, dat antwoord geeft hij dus ook, Petrus. En ik denk Johannes ook hoor, als hij zegt we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En wat was hetgeen wij dan gezien, getast en aanschouwd hebben. En hoe dat maar heet, in 1 Johannes 1 en in Johannes 1 trouwens. Dat is waar het over gaat. Zie? Dus kortom, wat die drie discipelen hier zien, is niet het geopenbaarde koninkrijk op aarde, maar een miniatuur van het in de hemel verborgen koninkrijk. En daarom bleef het voor 3/4 van de discipelen hier dus ook verborgen. Dat is onderdeel van, het is een verborgen koninkrijk. Maar niettemin, het zijn precies die drie namen, Petrus, Jacobus en Johannes, zijn die drie namen die een rol spelen, althans in het eerste deel van Handelingen. Nou ja, Petrus, Johannes is erbij, die verdwijnt stil van het toneel. Typisch Johannes denk ik wel eens, maar die, toch maar, een bescheiden man. En daarnaast heb je ene Jacobus, zei het dan dat het een andere Jacobus is. Want deze Jacobus, die komt weliswaar ook in Handelingen nog voor, maar alleen wordt vermeld dat hij onthoofd is geworden. En de Jacobus die wij wel tegenkomen, is Jacobus in Jeruzalem, in Handelingen 15. Dat is ook de schrijver van de brief, de broeder des Heren. Maar daarom zei ik, die drie namen, Petrus, Jacobus en Johannes, komen wij nog tegen in Handelingen, de andere apostelen niet meer. Nou ja, in Handelingen 1, maar daarna niet meer. Hebben jullie dat nog? Omdat die geassocieerd worden met dat hemelse koninkrijk. Dat is wat gezien wordt hier. En dan staat er ook even kijken. Dan staat er, laten we hier blijven. Maar dat kon niet, want zover was het niet natuurlijk. En dan staat er in vers 36, als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. Zij zagen Jezus alleen, staat in een van de andere schriftplaatsen. Het is dus van belang. Dan zijn Mozes en Elia verdwenen en wat men ziet is Jezus alleen. Omdat Jezus alleen al de uitbeelding is van heel de gemeente, in dit geval inderdaad in de hemelse positie, want dat is wat de berg uitbeeldt. Heb je dat nog? En dat het daarover gaat, over de gemeentelijke waarheid, dat wordt door deze twee getuigen gedemonstreerd, die ons trouwens ook brengen, inderdaad bij Zacharia 4, want de essentie van Zacharia 4 is dat daar iets gebeurt zonder dat er een mensenhand aan te pas komt. Het is een wat technische beschrijving geworden van een olijfboom of twee olijftakken, wat het maar was, afhankelijk van hoe je het vertalen wil. En dan is er sprake van leidingen, pijpleidingen, buizen die dan uit de boom lopen naar de kandelaar, zodat de lamp blijft branden, zonder dat er een mensenhand aan te pas komt om die lampen te vullen met olijfolie. Je weet toch hoe dat werkt? Zo'n kandelaar, dat is alleen maar een statief. En op het statief staat dan zo'n lampje dat je allemaal kent van het Heilige Landstichting, of van het Bijbelsmuseum, of in alle musea kom je die dingen tegen. Van die lampjes, van die schaaltjes met zo'n tuitje eraan, en daar moet dan een pit in liggen. Maar die dingen die moet je dus onderhouden. Dat wil zeggen olie bijvullen en de lamp snuiten heet dat, hè. Die pit moet bijgewerkt worden. Maar in Zacharia 4 vind je die hele constructie, er komt geen mens aan te pas. Komt uit die bomen komt dat zomaar in die lamp en het licht blijft branden. En er staat er als toelichting bij, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En dat is de beschrijving van het werk Gods in onze dagen. Oké, het werk van de Heilige Geest, de olijfboom, de olie, enzovoorts. komt geen mens aan het aan te pas. Niet door kracht, nog door... Nee, er wordt wel kracht en geweld gebruikt in onze bedeling, maar dat is ten onrechte. Het is de kracht van de geest die het werk zou doen. Dat is wat daar uitgebeeld wordt. Zodat u ziet dat die twee getuigen even alles van doen met het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. Daar gaat het maar om. Dit is wat de discipelen voorgeschoten krijgen. Hoezo koninkrijk? De Christus Gods. Deze praat er niet over, maar ik zal je wat anders vertellen. Die Christus, die zoon des mensen, zal eerst lijden en sterven en uit de derde dag uit de dood opstaan, waarna een periode volgt van lijden enzovoorts. Maar aan enkele van jullie zal ik laten zien hoe dat eruit ziet in wat nu verder volgt. En de Heer trekt zich terug met drie van zijn discipelen op die bergen. Daar krijgen ze wat te zien. En weer is het mondje dicht. Hier in vers 36 staat, nadat er staat, ze zagen Jezus alleen. Er staat, zij zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Samenhangen dus met vers 21. Wij geboden scherpelijk dat ze dit niemand zeggen zouden. Was in andere omstandigheid, maar het gaat nog steeds over hetzelfde. En hierna in vers 44, wat er verder wordt het weer gezegd. Ze zouden er niet over spreken. Maar het punt is dat ik heb in het Nieuwe Testament dan toch minstens 18 schriftplaatsen gemarkeerd waar dit staat. Het zijn er meer, maar ik heb er 18 gemarkeerd waar expliciet staat: Jezus zei tot hem, zie dat gij dit niemand zegt. Maar geheen, Tony zelf van de priester. Of, en Jezus heeft een zeer gestrengelijk verboden zeggen, zie dat niemand het weten. Dan wilt u weten waar dat staat. Maar wilt u dat lijstje hebben dan?
Ja.
Ja? Oh. Nou, oké. Dat was Matthäus 8, vers 4. Matthäus 9, vers 30. Matthäus 12, vers 16. Hij gebood hun scherpelijk dat ze hem niet openbaar maken zouden. Matthäus 16, vers 20. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Dat is naar aanleiding van het getuigenis van Petrus. Matthäus 17, vers 9. Als zij van de berg afkwamen, dat is van de berg der verheerlijking, geboden Jezus zeggende, zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En ik meen te weten uit mijn hoofd zo gauw, dat daarbij staat dat ze die discipelen toen zeiden, waar heeft hij het over, wat is dat eigenlijk, opstanding uit de doden? En op die grond worden de discipelen geacht dom te zijn. Maar dat zijn ze niet, ze hebben het goed gehoord. Hij zei namelijk niet uit de dood, maar hij zei uit de doden. Van tussen de overige doden uit. Dat is dus niet een opstanding ten jongste dagen, maar eerder. Ze hebben goed opgelet. Ze zeggen, wat is dat? Daar hebben we nog nooit van gehoord. Heb je dat? Ja. Nou ja. Ja, waarom ik dat zeg? Nou, omdat gereformeerden er ook nooit van gehoord hebben. Sorry. Ja, ik zeg maar hoe het is, toch? Die kennen alleen opstanding ten jongste dagen. Ja, Rooms-Katholieken geloof ik ook, maar dat doet er nou niet zoveel toe. Maar, doe maar. Maar opstanding van tussen de doden uit. Eén dode, twee doden. En uit de doden is met achterlating van de overige doden. Dat is wat de uitdrukking echt betekent, hoor. Ja. Maar goed. Dat was dus Matthäus 17, vers 9. Dan komt Markus 1, vers 25. Zwijg stil en ga van hem uit. Die heb ik toch maar meegeteld. Zwijg stil en ga van hem uit. Marcus 1, vers 34. Hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren. Hij wierp vele duivelen uit en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. En omdat ze hem kenden, liet hij de duivelen niet toe te spreken. Heb je dat nog? Het gaat niet eens over de discipelen, het gaat over demonen. Er mocht niet over gesproken worden. Dat was Marcus 1, vers 34. Dan hebben we Marcus 1, vers 43 en 44. Zie dat gij niemand iets zegt, maar ga heen en vertoon uzelf de priester en offer voor uw reiniging enzovoorts. Dat gaat over de genezing van de melaatse, moest geheim blijven. En dan Marcus 3, vers 12. Hij gebood hun scherpelijk dat ze hem niet zouden openbaar maken. Het gebood hun scherpelijk. Marcus 5, vers 43. Hij gebood hun zeer dat niemand dat zelf zou weten en zeide dat men haar zou te eten geven. Enzovoorts. Waarschijnlijk was binnen kamers. Marcus 7, vers 36. Hij gebood hun lieden dat ze het niemand zeggen zouden, maar wat hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. Niet te min. Dat was het embargo, ja. Marcus 8, vers 26. Hij zond hem naar zijn huis, zeggende: ga niet in het vlek en zeg het niemand in het vlek. Zo heette dat dorp, hè? Het vlek. Nou ja. Marcus 8, vers 30. En hij gebood hen scherpelijk dat ze het niemand zouden zeggen van hem. En dan volgt Marcus 9, vers 9. Dan ben je weer bij de verheerlijking op de berg. En als zij van de berg afkwamen, gebood hij hun dat ze niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de Zoon des Mensen uit de doden zou opgestaan zijn. En weer, waar heeft hij dan? En dan in Lucas 5, vers 14 en 15... Hij gebood hem dat hij het niemand zeggen zou, maar ga heen, zei hij, vertoon uzelf aan de priester en offer voor uw reiniging, et cetera. Genezing van de melaatse. En dan Lucas 8, vers 56. En haar ouders ontzetten zich en hij beval hun dat ze niemand zouden zeggen hetgeen geschied was. Dat was dus in verband met het dochtertje van Jairus, hè? Lucas 9, daar zijn we nu. Vers 21, voor de statistiek. En hij gebood hun scherpelijk en beval dat zij dat niemand zeggen zouden. En dan heb ik vers 36 ook opgenoteerd. Vers 36, zei ik. Dat, klopt dat?
Ja.
9 vers 36. Ja. En zij verhaalde in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Hier staat niet bij dat hen verboden werd. Maar dat staat er dus wel in Matthäus en Marcus. Dat hebben we al gelezen. En dat was mijn lijstje. Ik geloof dat het er 18 zijn, of zoiets. Of het compleet is, ja, dat weet ik nooit zeker. Want daarvoor moet je opnieuw al die evangeliën doorlezen. Maar het is toch opmerkelijk, toch? Soms denk ik, je zou er een aardige, grappige toespraak over kunnen houden. Toch? Omdat het dan al die keren staat, denk omdat je mond houdt, niet over praten, niet verkondigen, niet bekendmaken, enzovoorts. Het Terwijl wij natuurlijk allemaal denken, wij moeten erop uit. Iedereen moet het weten. Go tell it on the mountain. En wat het maar was. Ik weet niet, er schijnt iemand te wonen. Tell it on the mountain. En wat het maar was, ook alweer gaat uit in heel de wereld. De grote zendingsopdracht. Dan hebben we hier op zijn minst 18 teksten waar het tegenovergestelde staat. Toch? Ga daar maar eens aan staan. En mijn antwoord is natuurlijk simpelweg deze. Het was zover nog niet. Hij was nog niet de Messias. Hij moest eerst al zo lijden en al uit de derde dagen uit de dood opstaan. En al zo zijn heerlijkheid ingaan. Of hoe dat maar heten mag. Dan pas. En dan in handelingen krijg je pas. Mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. En dat is de simpele vervulling van wat de Heer zei tegen Petrus. Uit mijn hoofd zeg ik dan, dat was Matthäus 16. Toen Petrus zei, hij zei de Zoon van de levende God, de Christus. Toen zei de Heer, praat er niet over, maar ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. En dat is beeldspraak. En dat betekent gewoon dat net zulke beeldspraak als net zulke beelden en rituelen als dat bij carnaval de prins carnaval de sleutel van de stad krijgt. Die helemaal niet nodig hebben, je kunt de stad toch wel in. Ook zonder sleutel, het slaat helemaal nergens op. Dit is symboliek. Zie? En dus zei hij tegen Petrus, ik zal u geven de sleutel, sleutelen enzovoorts. En dat betekent niet dat hij zou rechtspreken. En een soort kerkvorst zou worden. Petrus zegt, dat bestaat niet eens. 1 Petrus 5. Zulke dingen bestaan niet. Het is onbestaanbaar. Nee, het betekent dat hij de eerste spreker was, zeg ik altijd populair, op de Pinksterconferentie. In dit geval niet in Velzen. Maar toen maar. Dat is ook lang geleden, denk ik. Maar de Pinksterconferentie in Jeruzalem. Op de Pinksterdag. En hij zegt, het is mij geoorloofd vrijuit. Dat betekent toch dat het daarvoor niet geoorloofd was om vrijuit te spreken. Anders betekenen die woorden toch niks. Nou, dat is het hele punt. En voor die tijd was het mondje dicht. Waarom worden die dingen dan toch verteld en gedemonstreerd? Om vast te stellen dat dit alles wat daarna gebeurt in overeenstemming is met het plan Gods. En daarom protesteer ik altijd tegen de ultradispensationalistische opvattingen die zeggen, tegenwoordige werk van Christus vind je niet in het Oude Testament en vind je niet in de bediening van de Heer Jezus. Dat gaat allemaal over het Koninkrijk en over het Joodse volk en de openbaring van het Koninkrijk, of juist niet de openbaring van het Koninkrijk. En dan zeg ik, nee, het gaat over onze tegenwoordige bedeling waarin het Koninkrijk verborgen is, maar wel degelijk bestaat en wij als gelovigen daar deel aan hebben en daar eerstelingen van zijn. Dat is wat al die tekenen uitbeelden, niet alleen de tekenen van de Heer Jezus en daarop volgend die door de apostelen, discipelen, apostelen, maar ook de tekenen van Elia en de tekenen nog verder daarvan van Mozes. Allemaal tekenen van het tegenwoordige werk van Christus, verlost uit Egypte en nog niet in Canaan. Dat is wat het is. En kijk het maar na in het Oude Testament. Het is bijzonder, die tekenen. Het is niet normaal. Maar dat komt omdat het de uitbeelding is van onze tegenwoordige tijd waarin de Heer zwijgt. En onze zekerheid putten wij uit dat het van tevoren is aangekondigd. Hoe sumeer dan ook. Maar bovendien op velerlei wijze, veelmaals en op velerlei wijzen geïllustreerd is geworden in het Oude Testament. En niet eens alleen in de tekenen en wonderen van Elia of Mozes of wie het maar waren, maar zelfs in de Oude Testamentische geschiedenis. En daar gaat het om. En dit teken hier op de Berg der Verheerlijking is een simpele uitbeelding van de gemeentelijke positie in de hemel. Van Christus en heel zijn gemeente.
Nou
ja, de berg is een beeld van de hemel. Een berg is namelijk een beeld van koninkrijk. Dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. zijn het zeven bergen, zijn het zeven koninkrijken, wat het maar is. En daarom worden bergen bij gelegenheid in de zee geworpen. Ik kan zonder de Olympische Spelen, denk ik, maar goed. Of naar Schotland. Maar worden bergen in zee geworpen, omdat het koninkrijken zijn.
Maar dat bidden, spreekt het dan ook over zijn positie als hoogpriester?
Natuurlijk, ja. Dat is wat beschreven, omdat de Heer zich terugtrekt. Laat de dingen achter zich, trekt zich terug op een berg. Alleen staat er dan bij gelegenheid bij om te bidden. Maar het is een uitbeelding van het werk van Christus in onze tegenwoordige tijd. Als hoge priester die ons volkomen zalig maakt. Alzo hij altijd leeft om voor ons te bidden, heet dat. Als de hoge priester. Je kan ook zeggen als de geest, want de geest zelf bidt voor ons. Of gewoon Christus. Die voor ons bidt. En zo kun je nog uren doorgaan, want dan heb je ineens een plaatje. Ik tenminste heb dan een plaatje voor me van Mozes, Aaron en Hur. Op de berg, weet u nog, bij gelegenheid in de strijd tegen Amalek enzovoort. Het is, drukt allemaal hetzelfde uit. Het tegenwoordige werk van Christus. En daarna roep ik altijd weer. Ja, maar dat weet niemand haast. Tegenwoordige werk van Christus. We hopen dat de Heer wat weet over ons tegenwoordige werk. En zo niet maken we hem dat bekend. Desnoods in een estafette. Gebed bedoel ik. Ja, nee, dat is serieus. Jawel. Maar de mens moet weten wat het tegenwoordige werk Gods is. Wat Christus vandaag doet. En daar moet je dus je oren voor openzetten. Naar hem luisteren. Waarna volgt de andere kant van het verhaal. Dat is vanaf vers 37. Waar staat en het geschiedde desdaags daaraan. Hetgeen uitdrukkelijk betekent dat het volgende samenhangt met het voorgaande. Het geschiedde desdaags daaraan. Als zij van de berg afkwamen. En daarmee wordt het volgende ook gekoppeld aan het voorgaande. Als ze van de berg afkwamen, dat hem een grote schare in het gemoed kwam. Juffrouw Rietveld zou het waarschijnlijk fout gerekend hebben. En je vraagt je af of het niet met een D moet, gemoed. Want gemoed schrijf je toch met een D volgens je spelling checken. Maar ik vind het prachtig, mooi Nederlands hoor. Een grote schare kwam hem in het gemoed. Tegemoet, om hem te ontmoeten. En ziet, een man van de schare, was een grote schare, maar één eruit, riep uit, zeggende, meester, ik bid u, zie toch mijn zoon aan, want hij is mij een enig geborene. En dan gaan alle lampjes branden. En belletjes rinkelen, zo was het toch, ja. Dan gaat het alarm af. Een zoon, een enig geborene. Je wordt maar zo teruggeworpen op het boek Genesis. Met die zonen en de vraag is altijd, wie is de eerstgeborene dan wel enig geborene? Want je schrijft het verschillend. Enig geborene en eerstgeborene. Maar het betekent hetzelfde. Het enige, het unieke van die een is dat hij het eerste geboorterecht krijgt. Los van of hij de eerste is of niet, want het heeft er nauwelijks iets mee van doen. En zie, een geest neemt hem en van stonden aan roept hij. En hij scheurt hem, die geest namelijk, die roept en hij scheurt hem dat hij schuimt. Dat heet schuimbekken. Want het heet niet schuimmonden, schuimbekken, dat is weer goed volgens de juffrouw. Ja. En dat is, waarom ik het zeg, is omdat ik hoop dat u denkt dat is een bekend verschijnsel. En ik gebruik met opzet geen medische termen daarvoor, want dan zie je het maar. Want ja, dat gaat niet lukken, want dit is bezetenheid. En dat valt buiten de boeken. Dat hoort tot de allopathie. Tot de andere geneeskunde of hoe dat heet mag. Ja, ja, ja. Hij scheurt hem dat hij schuimt en wijkt nauwelijks van hem en verplettert hem. Dat wil zeggen dat die ene gewoon gooit zich tegen de grond of tegen de muur of waar tegen dan, dat is ook verpletten. Hè? Ja, vallen. En ik heb uw discipelen gevraagd, dat zij hem, die geest namelijk, uit vers 39, zouden uitwerpen en zij hebben dat niet gekund. En de reactie van de Heer Jezus is: o ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Impliceer het niet zo lang meer. En uw lieden verdragen. En vervolgens: breng uw zoon hier. En nog als hij toekwam. Ja, naar hem hebben de vertalers ingevuld, omdat ze bang waren dat wij het niet begrepen. En nog als hij toekwam, scheurde hem de duivel. Dat wil zeggen, wat zojuist beschreven was, vindt nu ook daadwerkelijk plaats. Scheurde hem de duivel. Dat staat er niet hoor. Er staat de demon. En wat in vers 39 heet een geest, heet hier een demon, want het gaat over wat heet een boze geest. En die worden ook als demonen meervoud aangeduid. Alleen omdat we daar geen Nederlands woord voor hadden, hebben de vertalers het woord duivel gebruikt. In overeenstemming met opvattingen hieromtrent in de 17e eeuw, toen de Statenvertaling gemaakt werd. Maar ja, scheurde hem de demon en verscheurde hem. Maar Jezus bestrafte de onreine geest, zodat je nou drie termen hebt strikt genomen. Geest, onreine geest en demon. En maakte het kind, die in vers 38 nog een zoon heette, maakte het kind gezond en gaf hem zijn vader weder. Want kinderen zijn het eigendom van de ouders, meer in het bijzonder van de vader. Nou ja, vroeger dan, hè. Bij ons is het tegenwoordig andersom. Zijn de kinderen de baas. Dat het een beetje gezagsinstantie tegenwoordig wordt toegesproken en onderwezen door kinderen. Liefst met een handicap. Ja. Ik probeerde het woord demon te vermijden. Ik weet trouwens niet wat dat in het Zweeds is, maar. Ja. Sorry, maar. Moest me even van het hart. Wij leven in zo'n rare wereld. Jongen. Toen maar. Gaf hem zijn vader weder. Wat kreeg hij dus? Wat kreeg vader dus weder? Zijn enige geborene, zijn zoon. Althans volgens zijn eigen idee, want zo noemt hij hem dat. En dat kind was niet weg, die zoon was niet weg. Die was alleen onder de macht van een demon. Nou ja, alleen onder de macht van een demon, dan is die zoon wel weg dus, hè? Want die demon neemt de macht over. Neemt een identiteit, plaatst zijn identiteit in die persoon en hoe dat maar heten mag. Daarom heet het bezetenheid. Nou ja, dat heet al lang niet meer zo, maar in de Bijbel wel, hè. Wat het uitbeeld is nogal makkelijk. In de structuur van dit hoofdstuk vinden wij in de eerste plaats, daarom ben ik begonnen, heb de draad opgenomen. Wat ver terug, vanaf vers 18, vinden we de vaststelling van wie Jezus is, dan wel zou zijn. Maar vervolgens dat hij zou veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen, overpriesters, schriftgeleerden en gedood worden, en ter derde dagen opgewekt worden. En daarna wordt gesproken over een kruis. Vreemd woord wat geïntroduceerd wordt, maar voor ons duidelijk inmiddels. Kortom, zover is het nog niet dat de Messias in heerlijkheid komt en zijn koninkrijk zal oprichten. Hetgeen herhaald wordt vanaf vers 43. En daartussenin vinden wij deze twee episoden, namelijk, nou ja, eigenlijk is het er maar één, maar je kan het niet als één vertellen. Als je het vertelt, zijn het er twee. Aan de ene kant namelijk de situatie van de Heer Mozes en Elia in de verheerlijkte gedaante op de berg, ten aanschouwen van drie discipelen, enkelen. En de andere discipelen, dat is driekwart, is in diezelfde tijd kennelijk niet op de berg, maar onderaan de berg. En is daar bezig tegelijkertijd, toch? Tenminste, dat is wat ik lees. Is daar bezig om die enige geborene, die demon uit te drijven, te genezen. Hetgeen ze niet lukt. En wat het betekent, dat lijkt me duidelijk. De hele geschiedenis wordt ingekapseld door de mededeling van de zoon des mensen zal overgeleverd worden in de mensenhanden enzovoort, wat zij dan weer niet verstonden enzovoort. Dat is de situatie zoals die eigenlijk nog is voor de wereld. Maar hier in de context is de structuur van het schriftgedeelte zo. En daartussenin vind je aan de ene kant de beschrijving van een verheerlijkte Christus in de hemel om te bidden, zoals het erbij staat natuurlijk in vers 28. Dat is het tegenwoordige werk van Christus die wij zien met eer en heerlijkheid gekroond enzovoorts. En het enzovoorts dat slaat op Hebreeën 2 waaruit ik citeerde. En tegelijkertijd hebben wij hier beneden op aarde onderaan de berg van doen met deze boze geest, met deze duistere macht, die niet uitgedreven kan worden. En terwijl ik dat zeg, ja, dan gaat me van alles door de gedachte van, want ja, er lopen nog steeds mensen rond met het idee dat wij als christenen hier op aarde demonen moeten uitdrijven. En we hebben zo onze methodieken. Wat ik er in de praktijk van gezien heb, ga ik u niet vertellen. Maar wat ik er in de praktijk van gezien heb, is dat het soms werkt. Maar volgende week moet het herhaald worden. En de week daarop ook en de week daarop ook. Het zijn altijd dezelfde en het komt gewoon weer terug. Het demon. Of het echt gebeurt weet ik nog steeds niet. Misschien wel, misschien niet. Maar wat schiet je ermee op? Want het blijft de mensen bezighouden. Ik ben van mening dat het helemaal niet kan. Normaal gesproken niet, dat geldt net zo goed voor allerlei lichamelijke kwalen waaronder de mens eventueel gebukt gaat, waaraan hij geacht wordt te lijden, want dus tegenwoordig is men er trots op, want dan heeft men iets, hè. Dat heb ik u wel eens verteld, hè. Vroeger mankeerden wij wat als we ziek waren, tegenwoordig heb je wat als je... Het is het tegenovergestelde. Dat heeft iemand bedacht. Hij heeft dit en hij heeft dat. Ik heb een broer die is een Mongool. Het grootste deel van onze familie blijft het hardnekkig zo zeggen. Hij is een Mongool. Maar anderen zeggen hij heeft down. Want ja, of hij nou lijdt aan het syndroom van down, dat is nog maar de vraag of hij lijdt daaraan. Misschien lijden wij er wel meer aan dan hij, maar dat weet... Dat zijn allemaal van die rare dingen. Maar er is weinig aan te doen. Want ja, En dat is met demonen ook en zo. Die wereld is die wereld. Het is de tegenwoordige wereld, de duistere wereld. En of je bezetenheid nou al of niet kunt vaststellen, misschien niet, maar ik moet u zeggen dat de wereld geregeerd wordt door dat volk. Door de duivel en zijn personeel. En de demonen schat ik tot het laagste personeel. Als je nog lager komt, ben je bij de mens zelf. Maar misschien is het andersom. Soms denk je dat de demonen nog lager zijn dan de mens. Maar dat weet ik ook niet, want het interesseert me trouwens ook niks. Maar ik weet wel dat het valt in de categorie van, laten we maar zeggen, ziekten. Dan mankeer je in ieder geval iets, dan wel je hebt wat, hoe je het maar noemen wil. Maar dat is zomaar niets aan te doen. Er zal pas wat aan gedaan worden. Als er wat aan gedaan wordt, wordt er pas wat aan gedaan in de wederkomst van Christus. In de openbaring van zijn koninkrijk. Dat is ook maar niet in een paar woorden te zeggen. Maar niet in onze dagen. Weet u wat in onze dagen geldt? Dat die ene geest wordt uitgedreven en die zoekt een plek om te wonen. Die vindt hij niet. En dan komt hij terug en neemt nog 7 anderen mee. Dat is onze bedeling. En daarna begint Matthäus 13. Want dit is Matthäus 12, het laatste gedeelte. Inclusief de vraag, wie is mijn familie? Wie zijn mijn ouders? Wie zijn mijn broeders? En dan staat er, Jezus uit het huis gegaan zijn, zat bij de zee en dan komen die gelijkenissen voorbij. Kortom, het is de uitbeelding van hoe dat is. En waar hij daarover spreekt, is primair over het Joodse volk. Dat staat erbij, al zo zal het zijn met dit geslacht. Hij zegt het gewoon. En maar ik blijf volhouden dat wat het ook is, wat er gebeurt met het zichtbare, duidelijk aanwezige, demonstratieve Israël. Het Joodse volk dus, in dit geval. Het dient altijd tot aanschouwelijk voorbeeld. Met andere woorden, dit geldt niet alleen voor het Joodse volk. Dat geldt voor de wereld in het algemeen. Niet alleen voor de zijnen die hem niet hebben aangenomen, maar ook voor de wereld die hem niet gekend heeft. Daarom heet het ook de tegenwoordige boze wereld. En heet de duivel de god deze eeuw, dan wel de overste deze wereld, of hoe je maar genoemd mag worden. En hoe hij zijn macht uitoefent, 4 demonen. En daarom hebben wij er geen grip op. Wij praten over de zeitgeist. Want als het over filosofie gaat en wereldbeschouwing, dan moet het in Duits, dat schijnt. Althans, dat is van voor de verlichting dan nog. Maar toen maar. Want toen werd het Frans. Maar de zeitgeist, de tijdgeest. Goed Nederlands woord trouwens. Al zijn we hem kwijtgeraakt. Zo van, ja, dat gebeurt in heel de wereld allemaal. En dat gebeurt gelijktijdig. Het is niet duidelijk aan te geven waar dat vandaan komt. Wat de oorsprong ervan is. Dat is de tijdgeest. Nee, dat is de duivel. Dat is wat het is. En die heeft zo zijn personeel. En die inspireert de mensheid of de mens of een volk of wat het maar is. Zodat alles een beetje dezelfde kant op beweegt. Kan niet schelen welke kant als het maar niet de goede is. Heb je dat nog? Dat is de wereld waarin wij leven. En dan kun je wel proberen hier en daar een demon uit te drijven. Of voor mijn part ze allemaal tegelijk. Maar er wordt niks. Dat niet gebeuren. En dat is wat hier beschreven wordt. Al moet ik dan weer zeggen wat ik altijd zeg. En wat u nou niet voor het laatst van me hoort. Dat al deze tekenen primair in eerste instantie een beschrijving zijn van het tegenwoordige werk van Christus. En dat is een werk met betrekking niet tot het Joodse volk. Uitdrukkelijk niet namelijk. Het Joodse volk is een demonstratie van wat er met je gebeurt als je de Heer niet kent. Of wel kent, maar afwijst. Dat is het Joodse volk vandaag. Daar word je erg ongelukkig van. En ook enigszins bespottelijk, als ik het mag zeggen tenminste. Maar dat zal ook nog niet. Maar doe maar. Maar het is het werk wat hij doet aan de 10 stammen van Israël. Dat is die enige geborene. was niet de wereld als zodanig. Dat is die grote schare. Wat gaat om die ene. En het punt is dat daar op een of andere wijze toch die werking van demonen in blijft. Maar de Heer doet uiteindelijk zijn werk daaraan in de toekomst. De bekering van Israël en het verdrijven van die demonen in populair Nederlands nu, dat gebeurt pas in de wederkomst van Christus bij de officiële bekering van heel Israël. Hebben we die nog? En in onze dagen hebben wij van doen met een ander werk, dat wil zeggen een werk dat daaraan vooraf gaat, maar wel van dezelfde aard. Dat wil zeggen, aan de ene kant toch deze wereld, die vervloekte wereld, waarmee wij van doen hebben en terechtkomen in een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht en wat het maar was allemaal voor een gespuis enzovoort. Maar daar komt geen eind aan. En het vechten daartegen heeft ook geen zin. Dat is een probleem, maar het wordt pas opgelost in de toekomst. En dan kun je wel proberen dat nu op te lossen. Dat is wat die driekwarters van de discipelen doen. Maar het gaat niet werken. Zie? En de bekering van Israël, en heb ik het niet over het Joodse volk alleen. Ik heb het over, al zo zal geheel Israël zalig worden, uit Romeinen hoofdstuk 11... Dat is pas na de opname van de gemeente, nadat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, of hoe dat maar heet, mag daar. En daarna zal door geloof al zo geheel Israël, de beide huizen, zalig worden, want heel Israël is die zoon. En ook eerstgeborene enzovoorts. Erfgenaam, et cetera. En in onze dagen vindt met name die strijd plaats, maar het leidt niet tot de uitdrijving van die boze machten of wat dan ook. Het leidt wel individueel tot zoiets, want het is natuurlijk wel zo dat waar men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus en zich door de Heer laat onderwijzen, wordt men onttrokken aan de duisternis en dus ook deze duistere machten. Zo staat het trouwens in Colossens ook. Overgezet uit de macht der duisternis en gezet in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Enzovoorts. Maar te denken dat daarmee definitief een eind komt aan de macht of werking van dit personeel van de duivel, om zo te zeggen. Nee, dat is niet het geval en het is ook niet onze roeping feitelijk. We hebben er alleen mee te maken. Tot vandaag. En dat is wat uitgebeeld wordt. De beide kanten van het verhaal. De tragiek van het christendom vind ik altijd dat men zich beschouwt als religieus. En dus, God is er voor ons. Hij moet onze levens verbeteren. En namens God gaan wij de wereld verbeteren. En gek genoeg, we hebben God afgeschaft. En we gaan nog steeds proberen de wereld te verbeteren. Dat is typisch de westerse wereld. Dat is typisch de Anglo-Saxische Keltische volkeren. Die moeten de wereld verbeteren. Is u dat wel eens opgevallen? Als er ergens in de wereld wat fout gaat, dan moeten de blanken moeten het oplossen. En de blanken moeten betalen. Enzovoort. Ook al hebben ze geen schuld, dan nog. En weet je wat daar het gevolg van is? Menselijke wijze, er is niks moeilijks aan. Weet je wat daar het gevolg van is? Dat de rest van de wereld stinkend jaloers is op die westerse wereld. En hoewel ze ervan afhankelijk zijn, proberen ze in alle macht die westerse wereld naar de Filistijnen te helpen. Dat heet gewoon jaloezie. Heb je dat nog? Overal waar de blanken kwamen, waren ze de baas. En dat de blanken hebben God afgeschaft en zeggen nu dat wij zo nodig onze macht moesten uitoefenen, heel de wereld enzovoort. Ik moet u zeggen, dat is een scheve kijk op de zaak. Wat er in de praktijk namelijk gebeurde, is dat per definitie, waar ook ter wereld, men zich onderwerpt aan de blanken. En zegt, ha, fijn dat je er bent. Ben je eindelijk gekomen? Los dit eens op voor me. Dan gaan wij erbij zitten en dan gaan jullie je gang. Oké, ik chargeer, natuurlijk chargeer ik. Natuurlijk overdrijf ik, er zijn situaties waar het anders was. Maar toch. Nou ja, daar kan ik ook nog een uur over doorpraten, want ik vind dat men de geschiedenis wel erg vervalst. Met name in onze dagen. Maar, toe maar. Maar waar we het over hebben is natuurlijk toch over Israël. Over dat volk dat een bepaalde roeping heeft. En wel degelijk een roeping om het woord der waarheid. En daarmee het evangelie der zaligheid te prediken, te brengen over heel de wereld. Met alle consequenties en zegeningen van dien. Dat is wat het is. Maar ja, we hebben God afgeschaft, alle mensen gelijk gemaakt. Dat wil zeggen, onze eigen kop hebben we eraf gegooid. Want we moeten gelijk worden aan de rest van de wereld, enzovoort. En dan gaan we langzamerhand naar de Galamiers of Filistijnen of Ratsmodee, wat het maar is. Daar zijn zo van die termen voor in het Nederlands, enzovoort. En dat is gewoon het gevolg van onze eigen filosofie. Dat we het afgeschaft. En hoe dat komt. Ja, daar steekt de duivel achter. Dat zijn satanische machten. Dus het is heel frappant. Hoe komt het dat kerken leeglopen? Nou, dat is makkelijk genoeg. Dat is omdat degenen die daar de leiding hebben niks van God willen weten. En daarmee macht aan zichzelf trekken. Simpel zat. Zoals Sir Robert Anderson in de tijd schreef, de kerk heeft... Of nee, hij zei de Bijbel. Hij zei, de Bijbel heeft meer te lijden gehad van degene die zeggen erin te geloven, dan van de aparte ongelovigen. En dat is zo. Het zijn de theologen die zeggen, ja, dat staat er wel, maar het is niet zo. Het is gebeurd van binnenuit, dus. En dan lopen die kerken leeg. Heb ik u dat wel eens verteld? Ik hoorde het lang geleden een interview met, hoe heet die jongen ook alweer? Met Freek de Jonge was het. Bij Knevel? Of bij wie was het? Geloof het wel. Zoiets. Of dat nou was bij het zoveeljarig bestaan van de EO of zoiets. Maar iets dergelijks was het. Enzovoort. En toen vroeg Knevel aan Freek de Jonge, die toch echt een ongelovig is. Al was zijn vader een predikant. Maar goed. Van wat zou de kerk moeten doen om, want die kerken lopen, wat zou de kerk moeten doen eigenlijk om in stand te blijven? En Freek de Jonge zei, nou blijven bij de core business, blijven bij de Bijbelse waarheid. Nou ja, Bijbelse waarheid, bij de Bijbel, enzovoorts. Want ja, als je dat weggooit, dan heb je toch niks, heb je als kerk toch ook geen reden om te bestaan. Dan loop je toch vanzelf leeg. En dat zag je dus heel goed. Alleen, hij moet van de Bijbel ook niks hebben. En in de kringen waar hij uitkomt, dan moet men sowieso... Dat noemen wij vrijzinnig. Maar... Ja, daar heb je dus niks te zoeken. Daar heb je geen Bijbel bij nodig. Daar heb je geen God bij nodig. Enzovoorts. En dat is de tragiek van onze wereld. Maar hoe het komt... Ja, dat is de werking van de duivel. En je kan er niet tegen strijden. Ik probeer het ook niet. Het heeft geen enkele zin. Dat is tijd verspillen. Dat zal de Heer doen in de toekomst, maar het wordt eerst nog erger. Want eerst krijgen we niet alleen die demonen, maar krijgen we ook nog het hemelse volk wat op aarde geworpen wordt. En daarna pas, dat is bij de... Daarmee beginnen de 1000 jaren namelijk. Daarna pas wordt Satan en zijn personeel wordt gebonden en wordt de aarde bevrijd van hun invloed. Voor een periode van 1000 jaar. En dan is de mens aan zijn eigen natuur overgeleverd. En dat komt ook niet goed. Want ja, de jongste dag, daar zijn we nog lang niet, hè. We zitten nu nog steeds in deze tijd van... De Heer is gestorven, dood voor de wereld. Heeft zich verborgen voor de wereld. En intussen zien wij, hopelijk, als die drie... Jezus met eer en heerlijkheid gekroond... En ik hoop ook dat u in het voorbijgaan even Mozes en Elia herkent. Toch? En aan de andere kant, ja. Is men hier beneden betrokken in een strijd die hier, wat de wereld betreft niet te winnen valt. Waar het over gaat is dat wij staande blijven en onze blik gericht houden op de Heer. En daar moeten we het voor vanavond bij laten. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, u te mogen kennen en te mogen leven uit de rijkdom van uw genade. We danken u dat wij het voorwerp zijn geworden van uw werk, het werk van uw geest, het tegenwoordige werk van Christus, waardoor wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die weliswaar een weinig tijds gesteld was onder de engelen, maar die wij kennen als gezeten aan uw rechterhand. En niet om niets te doen, maar om voor ons te bidden zoals uw woord dat zegt. Om onze belangen te behartigen. Om ons te vertegenwoordigen bij u, de levende God. En andersom, om u, de levende God, te vertegenwoordigen bij ons. Wij danken u daarom dat we ook vanavond weer hier mochten zijn en uw woord mochten openen. We mogen leren verstaan hoe al deze episoden, al deze geschiedenissen ons spreken over wie u bent en wat u doet. Wat u gedaan hebt in het verleden en zult doen in de toekomst, maar zeker wat u doet ook vandaag. En we danken u dat we daar het voorwerp van geworden zijn. Dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze wereld en ons roept om met u die berg op te gaan om te zien Jezus alleen. Wij danken u dat we daaruit mogen leven en vragen u in alle eenvoudigheid, maar op grond van uw woord en uw belofte, wees u dan ons nabij. Bewaart u ons voor de duisternis van de wereld. Verlos ons van de toorn, opdat wij mogen wandelen in uw licht en mogen staan in uw genade. Amen.